Toen ik vanmorgen nog even wat opzocht op Google. En dan opent hij bij mij. Ik ben niet echt een Zeeuw, maar hij opent met Zeelandnet, dat scherm. En er stond op, ik heb het opgeschreven, stoppen met roken, wij helpen je. Ik pas, zet je alcohol even op pauze. En als je dan doorzoekt, dan krijg je al die goede voornemens, al die aankondigingen. Als je bij de Aldi loopt, of waar dan ook, dan zie je al die gezonde repen liggen. Al die sportartikelen, die ver weg van mij zijn, moet ik je eerlijk zeggen. Alles moet er vet worden. We hebben veel te veel oliebollen gegeten. Er is 1,5 kilo bijgekomen. Niet alleen van de oliebollen, maar... dan gaan mensen voornemens maken voor het nieuwe jaar. Ja, dan ga ik dit en ik heb het voornemen. Als je dat al zegt... Johan zegt hetzelfde. Als je dat al zegt, dan slaag je niet. Als je zegt, ik ga dat doen. Dat geloof ik. Dat ga ik doen. Dan is het geworteld, dan is het geankerd in je. Ik ga met u twee stukken delen. Dat wil zeggen, een stuk uit het Oude Testament en een stuk uit het Nieuwe Testament. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ga steeds meer van het Oude Testament houden. Waarom? Omdat daar zitten zulke geheimenissen in. Zoveel spiegels van het Nieuwe Testament. Er zijn zulke verbintenissen van het Oude Testament met het Nieuwe Testament. Als je alleen al denkt aan de profeten die verkondigd hebben dat Jezus zou komen, waar hij geboren werd, enzovoort, enzovoort. Als je kijkt, we zijn nu in een stukje taai gedeelte, zal je bijna zeggen, waar God de wet geeft en waar God zegt hoe zijn volk moet handelen, waar ze op moeten letten enzovoort. En dat mag je best weten, dan zijn we aan het lezen en dan zegt God over een iedere stam, zegt hij dan hetzelfde. Dan zegt hij, aan de stam van Levi moet dit, in de stam van die moet dit. In de stam... En dan gaat hij dat uitgebreid vertellen. Dan gaat hij over Levi beginnen, dan gaat hij over Ruben beginnen. En dan gaat hij, en allemaal hetzelfde zegt hij. En dan zeg ik tegen Carla, had de Heer nog niet kunnen zeggen voor de stam van Levi, Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali en al die jongens, vraag ik dit. Nee, stuk voor stuk legt hij uit, dit vraag ik van je. De jongen van vorige week, die kleine gozer die naar Dolf kwam en die zei, dat heeft God gedaan omdat we het goed zouden onthouden. Dat we het goed in onze gedachten zouden printen. Nou, maar daar, als je dat leest, als je leest de wetgeving, als je leest hoe God dat mooi in elkaar zet, zo secuur, zo mooi, zo fantastisch, hoe hij dat Oude Testament neergezet heeft, hoe die alleen maar uit is, ook in het Oude Testament al, om een relatie met zijn volk te hebben. En je ziet dat God geen relatie kan hebben met mensen die in de zonde leven. Ook in het Oude Testament niet, zie je. Dat God een manier neerlegt en zegt, oké, ga dan offeren. Ga dan dat doen. En als je dat leest, tot in de details zegt God wat we moeten doen. Nou, ik duik daar een heel klein stukje in en dan kom ik uiteindelijk bij het Nieuwe Testament terecht. Ik wil met u lezen uit Exodus 38 vers 1. Terwijl u het al opzoekt. Op je telefoon of de Bijbel die je thuis hebt laten liggen. Je moet het eens doen om weg te gaan zonder je kind. Of zonder je man of je vrouw. Ben je geamputeerd. Ik was ooit in het leger de zeiltje in een samenkomst. Was nog een heel jong broekie. En... Daar kwamen nog wel wat dronken mannen binnen. In die wijk zaten we ook, in de Schilderswijk. En op een gegeven moment stond er, zei iemand ook, laten we het opzoeken. En die dronken man had door dat heel veel mensen helemaal geen Bijbel hadden. En die man die stond op en die zei op een gegeven moment, waar is jullie zwaard? Zei hij op een gegeven moment. Hij was zo zat als een ladder. Maar hij zei, waar is jullie zwaard? Ik heb dat nooit vergeten. Kom er dadelijk nog op terug. Exodus 38 vers 1. Vervolgens maakte hij een brandofferaltaar van acaciahout van 5 el was zijn lengte, 5 el was zijn breedte. Het was dus een vierkant en 3 el hoog. Hij maakte ook zijn horens op de vier hoeken, op de vier hoeken horens vormen en geheel, één geheel met alles. En overtrok het met koper. Nou, je moet zich voorstellen dat het ongeveer iets is van 2,25 meter bij 2,25 meter, 1,35 ongeveer hoog. We zijn het niet helemaal over eens over die cijfertjes, maar dat is het ongeveer. En waar heb ik het over? Ik heb het over een brandofferaltaar. Een brandofferaltaar wat ze moesten maken, allereerst waar het begon, in de tabernakel. Tabernakel, als je tabernakelt, dan ben je op reis. Ik tabernakel, ik ben op reis. Dat is een oud lied dat zegt, wij zijn op reis naar huis. Zingend gaan wij voorwaarts. Hier, dat wordt herkend. Tabernakelen betekent, we zijn op reis. En er was een tent waarin God woonde. En een van de voorwerpen die ze moesten maken, je moet het eens doen. Je moet gewoon eens rust nemen en gaan lezen hoe gedetailleerd God dat voorschrijft. En hier hebben we een klein stukje eruit. En ze hadden een brandofferaltaar. Er werd op geofferd. Er werden diertjes gebracht. Soms 1-2 keer per jaar kwam men op hoogtijdagen. En dan offerde men daar zo om hun zonde kwijt te raken. God had dat zo ingesteld. God wilde gemeenschap met zijn kinderen. Maar hij kan niet gemeenschap hebben met mensen die leven in de zonde. Hij kan niet gemeenschap hebben met mensen die leven in de zonde. Hij kan niet gemeenschap hebben met mensen die leven in de zonde. Want zonde en God gaan niet samen. En dan maken ze daar een brandofferaltaar. En dan kwamen ze daar met hun diertje. Dat kon van alles zijn. Geen varken natuurlijk. Voor de kenners. En dan kwamen ze daar en dan werd het geofferd. Gisteren kreeg ik nog de vraag van iemand. Die ik zo in het voorbijgaan passeerde. Zo op de dag. En die zei, ik snap God niet. Hij heeft die diertjes allemaal zo mooi geschapen. En nu moeten ze daar geofferd worden. En ik lag hem uit gisteravond. En ik zei, joh. Het is zo mooi, zo kostbaar, als je iets begrijpt van hetgene wat hier gebeurt, helemaal in het begin van de Bijbel, wat God instelt. En ik hou ervan om dat neer te zetten, elke keer weer opnieuw, omdat dat de basis van ons geloof is. En ik zeg tegen hem, natuurlijk, God heeft die diertjes geschapen, maar wat gebeurt er? Je moet je indenken dat je met een diertje, een duifje, een schaapje, een bokje, waar dan ook mee kwam. En dan ging je naar de tempel toe, om je zonde kwijt te raken die had. Dat was een feest. Dat was een feest. Want je kon je rugzak daar laten. Je kon al die dingen die fout gegaan zijn, de foute beslissingen, de domme dingen die je gedaan hebt, kon je achterlaten in het begin in de tabernakel en later in de tempel. En dan kwam je met je diertje, met je bokje, met je lammetje. En dan kwam je en dan ging je naar de priester. En dan ging de priester voor je staan. En dan moest je je hand op dat lammetje leggen. En dan moest je naar dat lammetje kijken. En dan moest je beseffen wat er gebeurde. Dat lammetje met zijn keel doorgesneden. Dat lammetje dat bloedde. En hij pakte het bloed en deed het op de horens waar we het hier over hebben. Op het brandofferaltaar smeerden ze het op de vier horens. En soms staat er ook dat ze het sprenkelden tegen de persoon aan. En ik zei, en dan stond je daar zo. En eigenlijk niet in een relatie kunnen leven met God, omdat je in zonde leefde. En dan heb je je hand op dat lammetje. En dan ging dat lammetje dood. Opdat wij, de mensen daar, toen ook zouden beseffen dat dat lammetje, want dat was de bedoeling. Niet dat God zijn schepping niet mooi genoeg vond, maar dat dat lammetje, dat stierf in jouw plaats. Dat lammetje dat stierf in jouw plaats. Dus jij keek ernaar, dat lammetje ging dood. En dat bloed dat reinigde, dat zegt God, dat bloed dat reinigt je. Vandaar dat het tegen je, er zijn zelfs schriftgedeeltes in het begin van de Bijbel, dat ze smeren het hier, ze smeren het aan je pink en ze smeren het aan je vinger. Opdat je rein zal zijn en heilig kan leven voor God. Kan je voorstellen dat het een feest was? Ik denk dat ze gezongen hebben als ze uit de tabernakel kwamen en later uit de tempel. Dat ze gezongen hebben, zegt God heeft onze zonden vergeven. Ik moet denken aan Zacharias, wat we pas misschien nog wel gelezen hebben met de kerstgeschiedenis. Zacharias kon niet meer spreken. Maar normaal zou hij zeggen, God heeft onze zonden vergeven. En het volk juichte. Het volk was blij. De zondebok was weggestuurd. Hij was in het heilige de heilige gegaan. Hij was hier naar het naar het brandofferaltaar gegaan. Moet je opletten wat hij deed. Ook in die grote verzoendag. Wat gebeurt er dan? Dan nam hij het bloed en dan veegde hij dat aan de horens. Opdat het geheiligd zou zijn voor God. Bloed heeft een enorm symbool voor God. Een enorme betekenis voor God. Want door het bloed kijkt hij vandaag naar ons toe. Door het bloed van zijn zoon. Grote verzoendag. Aan Aaron. Eén keer per jaar ging hij dan naar het altaar, wat ik u zeg. En hij raakte de horens aan. En dat gebeurde allemaal bij dat altaar. In het verleden is ouderwets. Je moet jezelf op het altaar leggen. Velen begrijpen het niet meer vandaag. Maar dat denkt jezelf. Ik geef mijzelf aan u, we hebben gezongen. Ik geef mijzelf aan u. Heer, ik leef niet meer voor u, maar ik leef alleen maar voor u. Een altaar waar verzoening gebracht werd. Een altaar waar God met de mens weer verder kon. Waar herstel kwam. Waar relatieherstel kwam. Als je 1 Koningen 1 vers 50 leest. Ik heb gezocht van, maar is dat echt wel zo? En dan zie je dat op een gegeven moment Adonia, dat is niet tante Adonia, maar Adonia was bevreesd voor Salomo en hij stond op en ging en greep de horens van het altaar vast. Dat is het brandofferaltaar waar ik het over heb, waar de diertjes op verbrand werden voor een geur voor de Heer. Wat betekent nou die horens? Die horens op die hoek, die had God erop laten zetten. In die bouwtekening die hij gaf, zei hij, doet die horens erop. Dat wordt een vrij plaats. Dat is een vrij plaats. Waarvoor? Voor mensen die iets ernstigs begaan hebben. Dat betekent dat het een vluchtplaats was. Een schuilplaats was. Die vier horens. U moet zich voorstellen, er was iets gebeurd. En de wet, als je de wet van God naleest, dan is dat tot in de detail. Ik begin steeds meer te begrijpen dat onze wetgeving in Nederland ook redelijk geschoeid is op de wetgeving van de Bijbel. Heel eerlijk en oprecht. En dan lezen we dat als iemand een moord gepleegd heeft, bewust of onbewust, dan zou er bloedwraak komen, eerwraak komen, bloedwraak komen. En wat gebeurde er dan? Die vier hoeken, die hadden als doel dat als jij zoiets had gedaan of iets anders, zoals deze, hij was tegen de koning Salomo, deze Adonia, dan kon je vluchten naar die hoek en dan pakte je die horen vast en niemand mocht je iets doen. Want voordat je het wist was je hoofd al afgesneden, want ze hadden alle recht, want je had iemand doodgemaakt. En dan kon je rekenen op een eerlijk proces en een eerlijke uitspraak. Mooi. Ik word daar ontroerd van, hoe God dat in elkaar gezet heeft. En dan kon daar recht gesproken worden. Als het volk na 40 jaar de woestijn doorgegaan is, die hebben elke zandkorrel wel zo'n beetje gezien daar zo, dan komen ze binnen via de rechterkant van de Dode Zee. En bij Jericho, daar komen ze dan Kanaan binnen. Ze hadden iets korter kunnen gaan. Ik geloof dat ze 11 dagen erover konden doen. Maar het werd 40 jaar. God had nog wat gesprekken nodig met ze. En wat te oefenen. Wel, ik heb niet de indruk dat er heel veel geleerd is in die woestijn. Ze waren net zo eigenwijs als ik af en toe. En dan komen ze binnen. En dan zegt God iets heel moois. Iets heel moois. Dan zegt hij, er moeten aan de linkerkant van de Jordaan, dus de Jordaan hier, heb je de Dode Zee. Hier boven de Dode Zee heb je Jericho liggen. En vanaf die kant komen ze binnen. En hier blijft een deel wonen. En aan de andere kant, Israël op zich was veel groter dan dat het nu was. Zoals God het bedoeld had. En wat zegt hij dan? Dan moeten jullie hier 3 vrijsteden maken. En aan die kant 3 vrijsteden. Ze staan precies aangegeven, de namen. Die kan je gewoon op Google even inkoekelen. En dan vind je ze. En wat betekent nou zo'n vrijstad? Dat betekent hetzelfde. Als jij iets gedaan had, waar eigenlijk de doodstraf op stond, dan vluchtte je naar die 6 vrijsteden toe. Dan was je beschermd, dan kon niemand je doden. Je was daar vrij. Vanmorgen zat ik nog even na te denken, hoe zou dat geweest zijn in die zes steden? Als al dat spul van de Schilderswijk in Den Haag en van Amsterdam, al die wijken, daar zo heen gingen. En dan, dat moet wel een speciale buurt geweest zijn, denk ik. Ja, ja. Dat is geen Wassenaar, hè? Zoals bij Den Haag. Maar dan kon je wachten op een eerlijk proces. Een eerlijke veroordeling of beoordeling, hoe wil je het noemen. Daar werd recht gesproken. Dus aan de ene kant had je die vier horens, dat bleef ook in de tempel. Als ze eenmaal in Israël zijn, in Canaan zijn, dan wordt op een gegeven moment later de tempel gebouwd. En dan wordt er weer het brandofferaltaar met die horens. Dat is daar, en dan heb je ook die zes steden. Dat zijn vrijplaatsen. Vrijplaatsen dat niemand je kan veroordelen voordat er echt recht gesproken is. Eigenlijk was het een plaats van leven en dood. Een plaats waar je heen vluchtte om te overleven. En we horen nog wel eens hier en daar van eerwraak, zomaar. En dan hebben ze er nog een goed gevoel ook bij, in bepaalde volken. Vrijsteden, vrijplaats. Dat was een heuvel. Ze noemen hem Golgotha, schedelplaats. Dat is mijn vrijplaats geworden. Daar hebben ze ooit een kruis overheen gezet. Liever gezegd drie. Dat is mijn vrijplaats geworden. Ook daar is bloed gevloeid. Daar is bloed gevloeid. En heeft mij vrijgemaakt. Dat is mijn vrijplaats. Weet je wat zo mooi is? Dat zowel bij dat hele bedienen van de tabernakel en de tempel, dat daar mensen zijn die apart gezet zijn uit de stam van Levi. Je zult er zo heet, is een mooie naam. Daniel is ook mooi. Maar God is recht, dat is mooi. Vaker moeten denken als ik aan het veroordelen was. Maar de levieten uit Abraham, uit Isaac, uit die lijn, de levieten, waren apart gezet door God, moest je lezen. Ah, oh, is zo mooi. God zegt, die moet je apart houden. Die gaan apart wonen. Die gaan ook geen land bewerken. Nee, die gaan voor mij dienen in de tabernakel eerst en later in de tempel. Dat betekent dat die vrijplaatsen, dat die onder geestelijke autoriteit stonden. Die vrijplaatsen stonden onder geestelijke autoriteit. Als je daar met je lammetje stond, dan stond je onder die geestelijke autoriteit van God. Want God had dat aangesteld. Geestelijke autoriteit. Je kan lezen in nummer 1, vers 50 beginnend. Wat betreft Levi, over de tabernakel, zegt hij dit. En wanneer de tabernakel moet opbreken, die jongens hadden een klus hoor. Wanneer de tabernakel moest opbreken, dienen de levieten, uit Levi voortgekomen, hen uit elkaar te nemen. En wanneer de tabernakel halt moet houden, dan dienen ze het weer op te bouwen. Als je die maten leest, wauw, dat is een klus. Dat is een klus. Maar daarom hebben ze ook geen land om te bewerken. En daarom brachten de mensen ook onder andere hun tiende naar de tabernakel, naar de offer, om hun dat werk te laten doen daar voor God. Ze waren apart gezet. De levieten waren apart gezet. Er was een priesterlijk geslacht, was dat. Een priesterlijk geslacht was dat. Denk aan Aaron. Aaron, de hoge priester. En dan op een gegeven moment, die dienen daar, die dienen in de tempel, een priesterlijk geslacht diende daar. De horens waren vrijsteden. En de steden, de horens waren vrijplaatsen en de steden waren vrijsteden. Ik wil iets uit mijn hart zeggen zomaar. Het staat niet op papier. Weet u wat mij veel verdriet doet? Vaak. Laat ik eerst bij mezelf beginnen. Van de week praatte ik met Carla zo en ik zei, lief, wat zijn nou nog de zondes die jij doet en die ik doe? En we gingen graven in onszelf. En ik zei een beetje gekscherend, oh, ik sla al lang niemand dood. En mijn vader en moeder heb ik ook geëerd, nog steeds, ook al zijn ze bij de Heer. En afijn, ik pleeg geen overspel, nooit gedaan, zou ik ook niet doen. Afijn, zo noemen we een heleboel dingen op. En dan kijk je naar jezelf en dan zeg je niet van, oh, een goede jongen ben jij. Maar dan zeg je op een gegeven moment, Heer, ik moet nog een hoop verspijkramen. Wil ik aan het beeld voldoen zoals Jezus was? En Jezus zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jezus spreekt niet vaak over zijn karakter. Maar dan zegt hij daar, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou, dan sta ik nog heel ver weg. Ik sta nog heel ver weg. Maar weet je wat mijn verdriet doet? Echt verdriet. Soms moet ik er echt om huilen. Dat ik mensen tegenkom, ook hier, maar ook elders. Die zo rommelen. Die zo onbeleefd, bijna onbeschoft, omgaan met de dingen van God. Het kan aan mij liggen. Maar als ik nadenk wat Christus gedaan heeft. Als ik nadenk hoe Jezus voor mij gestorven is. Als je dat echt gelooft. En dat willen we allemaal, want we willen van onze zonde af. Is het waar of niet? Ik denk de merendeel wat hier zit, gelooft dat Jezus voor ons gestorven is en wij hoeven niet meer te sterven. Amen. Amen. Maar nu gaan we bidden voor de Heilige Geest en dan spreek je in tongen. Ja, dat gaat te ver. Dat gaat te ver, dat is moeilijk. Oké, ik ben binnen. Ik ben binnen. Maar nu verder. Nu verder. Vanmorgen moest ik nog denken aan die ene man die bij Jezus hing. Aan een van de kanten, ik weet niet of het rechts of links was. Maar die eentje die mocht Jezus niet en die ander wel. Op die berg, weet je waar het kruis stond. Mijn vrijplaats. En die ene zei tegen Jezus, Jezus, als je dadelijk aan de andere kant bent, denk dan aan mij. Denk dan aan mij. Oeh. Ik heb het al eens vaker gezegd. Precies voor sluitingstijd binnen. Precies voor sluitingstijd binnen. Ik hoop niet dat je hier zit. Dat je zo binnen wil komen. Terwijl dat het nog lang geen sluitingstijd is. Ik zie in mijn Bijbel dat God wil dat je groeit. Ik zie in mijn Bijbel dat je gaat staan in de kracht van de Heilige Geest. Ik zie in de Bijbel dat God wil dat wij wonderen en tekenen gaan doen. Ja, maar dat is voor Pinksteren en al die volle evangeliehandel. Ja, kom nou. Dat is helemaal niet waar. Dat staat nergens. Nee. Er staat, op zieken zullen ze de handen leggen. Gelovigen, niet voorgangers en dominees. Ook, maar ze zullen op zieken de handen leggen. Genezen. Waarom ze allemaal niet genezen, dat weet ik niet. Maar dat is de opdracht die we doen. En dat we verder groeien. Paulus zegt dat mooi. Jullie zitten nog aan de moedermelk. Misschien zit je hier, je bent nog niet eens aan de opvolgmelk. Ook zo'n handel van Nutrisia. Bij Kruidvat, weet je wel. Opvolgmelk. Misschien ben je daar nog niet eens. Ik zeg, bestaat dat? Ja, dat bestaat. Oké. Maar Paulus zegt, je moet vaste voedsel hebben. Je moet het woord lezen. Je moet gaan graven. Je moet me gaan leren kennen. Je moet gaan ontdekken wat ik met je wil. Je moet op je bestemming komen. Je moet gaan staan in geloof en vertrouwen. Dat wil God. Ja, maar ik ben toch behouden. Ja, daar ben je. Wie ben ik om te zeggen nee? Maar God wil dat je doorgroeit. God wil dat je leert. God wil dat je ontdekt. God wil dat je volwassen wordt. Paulus schrijft dat zo mooi in zijn brieven. Als hij brieven schrijft aan de Efeze en Korinthe. Dan zegt hij op een gegeven moment. Jullie moeten groeien. Ga staan. Ga leren. Eet het woord. Laat het woord zijn werk doen. In je hart. En in je leven. En ik word vaak verdrietig. Dat ik mensen zie. Ja, ik ben binnen. Geloof je in Jezus? Ja, geloof in Jezus. Amen. En je bent dan binnen. Maar er is veel meer. Er zijn plannen. Ik geloof dat God voor ieder leven zoals we hier zijn. En op deze aardkloot. Dat God een plan heeft met in ieders leven. En helemaal als je kiest voor hem. Om werkelijk in hem te geloven. En ik vind het zo hypocriet om alleen te geloven dat je dan niet naar de hel gaat. Hoe die er dan ook uit mag zien. Want dan geloof ik in Jezus, dan ga ik niet naar de hel. Maar God heeft een plan. Dat is de eerste stap. Dat is het begin. Dat is het begin van een prachtig, mooi, avontuurlijk leven met God. Er is niks mooiers. En ik kan ervan getuigen dat als God... Zegen Kees, varen, help hem. Getuigen dat je het avontuur aangaat. Dat God het onmogelijke waar gaat maken. Onze zoon is nu voor de 6e keer. Is hij naar de kerk toe. 15 jaar heeft hij niet in de kerk gezeten. Hij was niet anti-God. Nee. En we hebben gebeden. En we zagen het alleen maar moeilijk worden in ons gezin. Het is moeilijk hoor, om 2 volwassenen door 1 deur te laten komen. En vooral als je God niet hebt in je leven. Dan kan je niet zeggen, hé, maar zegt de Bijbel niet dat je elkaar lief moet hebben, vriend. Dat is de maatstaf, weet je. Het onmogelijke. We hebben 18 jaar lang vergiftigd geleefd. Ik zeg dat niet om te pochen. Maar elke dag was een avontuur met God. We hebben nooit beeldenbrieven rondgestuurd. En niemand wist, zelfs in onze eigen kerk, waar we 25 jaar voorganger echtpaar geweest zijn, wist niet eens dat we vergiftigd leefden. Maar God heeft altijd gezien. Ga dat avontuur aan met God. Priesters en de hoge priester waren verantwoordelijk voor die vrijplaats. Ik ga naar het Nieuwe Testament. Johannes 8 vers 31, daar staat. En Jezus zei tot de Joden, en vandaag tegen ons. Die in hem geloofde, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel. Er zit een sleutelwoord in, dat is woord. Wanneer je in mijn woord blijft, ben je werkelijk mijn discipel. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken. Zij antwoordde hem en zei, wij staan Abrahams nageslacht en we zijn nooit slaaf van iemand geweest. Ze waren iets vergeten in Egypte, dat ze daar, ik geloof, 400 jaar slaaf geweest waren. Maar goed, zij antwoordde hem, we zijn nooit Abrahams nageslacht als slaaf geweest. En hij zegt, u zult vrij worden. En Jezus zeide, voorwaar, ik zeg u, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En een slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft eeuwig. Als de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Nou, dit is voor mij 2 conclusies. Ik ben niet goed taalkundig, zelfs lezen is voor mij moeilijk. Maar of je bent een slaaf, of je bent het niet. En je bent een zoon van God, een vriend, een broer van Jezus. Of je bent vrij, of je bent een slaaf. Er zit geen weg tussenin. En natuurlijk kan je dan de vraag stellen, waar ben je nog aan verslaafd? Prachtig, mijn vriend Den is hier, een dierbare vriend van mij. Toen we hier kwamen wonen, zei ik als eerste tegen hem, toen ik hem ontmoette, jij bent een geschenk van God. Het had een saaie boel geweest hier in Zeeland als ik je niet had leren kennen. En dat meen ik echt. En we zijn samen op reis gegaan als 2 broers. Die ontzettend veel van elkaar hielden en houden nog. Nog steeds. En ik heb in Danny gezien. De werking van God in zijn leven. God is nog niet klaar. Er hangt net zo'n bord op zijn rug als bij mij. Werk in uitvoering. Maar ik heb onder andere in Danny en in velen ook verschillende van u hier. Heb ik gezien hoe God kan werken, hoe God je vrij kan zetten. En je kan niet opnoemen of hij was eraan. Hij zat eraan vast. Het laatste was roken. Tot hij op de tuin een andere christen ontdekte. En zei, zullen we samen de strijd aangaan, samen met God en stoppen met roken. Ik zeg dat niet gauw. Ik heb dat nog nooit gezegd in een samenkomst. Maar waarom stop je niet met roken? Waarom stop je niet met roken? Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. En met God en met de kracht van de Heilige Geest kan je alles overwinnen. Ik kan de hele dag vertellen over de strijd die ik had met mijn seksuele leven. Niet dat ik een afwijking had. Volgens de wereld was zat ik gezond in elkaar. Maar voor Gods aangezicht niet. Met God kunnen overwinnen. Niet 2 jaar geleden. Ik ben 73. Dan gaat je kaarsje langzaam toch uit. Is het waar of niet? Langzaam. Snap je wat ik bedoel? Maar ik heb geleerd dat alles te overwinnen is samen met God. Voor degene die gelooft. Die zijn woord gelooft. Want weet je wat de Bijbel zegt hier? Ik heb het net gelezen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Jezus zegt, mijn woord is de waarheid. En als mijn Bijbel zegt dat ik niet verslaafd moet zijn, dan moet ik niet verslaafd zijn. En ik dan moet ophouden met te leven als een christen met iets wat er een beetje op lijkt. Iets wat er een beetje op lijkt. Dat deed, Mozes, de tweede keer ook met slaan. God zegt, spreek tot die rots. Had het al een paar jaar eerder gedaan, 1 jaar of 12 eerder, op die andere rots. Toen moest hij slaan, zegt God. En de tweede zegt, je moet dat toch spreken. En dan zegt, zullen wij water voor u uit de rots laten komen, zegt hij dan. Als je met God wandelt, kijk, God is heel secuur. Secuur in zijn woord. Maar ook heel secuur kijkt hij naar ons. Jezus heen. En hij wil dat we het serieus nemen. Als iemand ons serieus genomen heeft, is dat God de Vader. Al zo lief had. Weet je wel? Zullen wij dan God niet serieus nemen? Ik veroordeel niet. Ik weet hoe moeilijk het is om van bepaalde dingen af te komen. Maar ik weet zeker, wanneer je besluit neemt, niet het voornemen, maar het besluit neemt. Je zegt, Heer, ik wil stoppen. Er is een tekst, ik heb hem vanmorgen nog even opgezocht. En die zegt, ik heb het opgeschreven. Even kijken, waar staat dat? Ja. Hebreeën 12, 4. Durf je dat te lezen thuis? Hebreeën 12, 4. Dat gaat over de zonde. Weet je wat er staat? Je hebt niet tot bloedens toegestreden tegen de zonde. Maar ik vind het zo moeilijk, Heer. Ik vind het zo moeilijk. Alles is moeilijk. Alles is moeilijk. In mijn leven was niks makkelijk. Ik heb niks door strijd en knokken en moeite. En of dat nou studie is of dat dan. Alles was moeilijk. Het begin was al slecht als kind zijn. Ik sprak een kindje hier. Een maasje. En ze zegt, ja, ik zit op een bijzondere school. En ik moest bijna huilen. Ik zeg, bijzonder, ja. Ik kan moeilijk meekomen. En ik denk, waarom zegt ze dat? Waarom zegt ze dat zomaar tegen me? En ik deelde met haar, joh, ik heb op hetzelfde punt gestaan. Dat heette dan BLO, bijzonder lager onderwijs. Dat was dus een goede start. Ik moet aan mijn lieve mama denken. Schat van de mens Annie. Net zoals mijn buurvrouw heet. Mijn moeder kon niet lezen nog schrijven. Dat heeft ze van mijn vader geleerd. Dat is geen excuus. Eerst zeg je dat meisje, zeg je dat kind. Als ik het moest hebben van mijn kennis, van mijn onthouden, dan was ik nergens. Gelukkig heb ik God leren kennen toen ik 19 was. Of liever gezegd, hij was al lang op zoek naar mij. Ik was stond eigenwijs. Ik vluchtte altijd. Ik was bang. ik iets over het evangelie hoorde, dacht ik, vooral toen ik zo'n 17, 18 werd, dacht ik wegwezen. Maar ik wist als het me pakte, ga ik voor schut. En ik ben iemand in mijn leven die als ik iets doe, doe ik het goed. Wel met tekortkomen, maar ik doe het goed. En ik wist het. Ik ben wel eens gevlucht van een evangelisatie, dat ze op de hoek stonden en ze stonden te evangeliseren over Jezus. En ik dacht wegwezen, dit moet niet zijn. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, weer goed opgedroogd. He? Dankzij de God, dankzij Jezus, dankzij zijn woord. Romeinen 6 zegt, oh nee, sorry, Johannes 17 vers 7, 17 zegt, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Ina. Ik wil iets vragen. Ik stond in tweestrijd, maar ik wil het toch vragen. Dit stuk, deze regel, Johannes 17, vers 17, is een stukje uit het hoge priesterlijk gebed. Jezus wordt als hoge priester gezien. En ik kom er dadelijk nog op terug, wat zijn rol is. Maar dit stuk, dan zie je het karakter in dit gebed. Jezus bidt dit, dus alstublieft, luister goed. Ik wil niks voorschrijven, maar doe dus nooit je ogen dicht. Luister goed, laat het tot je doordringen wat hij bidt. Hij bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor u en bidt voor mij. Ja, zullen we dat doen?
Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En al wat van u is, is van mij. En ik ben in de... Wacht even. Stukje vergeten. Nou, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, omdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen.
Dat is het gebed van de hoge priester. Dat ze zijn waar ik ben. Heer, neemt ze mee. Bewaar ze. Degene die u mij gegeven hebt. Jezus als hoge priester. We hebben het gehad over de tabernakel. Over de hoorns. Over de vrijplaats. Over de bediening van de priesters. In het Oude Testament. En Jezus zegt dat hij de hoge priester is. En de Bijbel zegt dat op verschillende plaatsen. In Hebreeën 2 vers 17 staat. Daarom moest hij als aan zijn broeders gelijk worden, Jezus dus. Opdat hij, Jezus, een barmhartig en getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die God betreft. Om de zonde van het volk te verzoenen. Je ziet eigenlijk hetzelfde wat in het Oude Testament gebeurt hier door Jezus. Jezus, onze hoge priester. Jezus heeft verzoening gebracht. Niet meer het lammetje wat geslacht wordt door de priester. Maar Christus is het lam geworden. Johannes zegt, als Jezus voorbij gaat met zijn discipelen, Johannes de Doper, zegt, zie het lam Gods. Johannes wist het. Hij zegt, zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. En zoals in het Oude Testament een diertje jouw plaats innam, heeft Christus onze plaats ingenomen voor degene die het gelooft. Is het niet mooi? Vind je het daar eenvoudig? Ga je liever op je knieën naar Rome? Hè? Vind je het daar eenvoudig? Vrijplaats. Vrijplaats. Gisteren zei ik tegen Karin, ik zeg, wat moet je eigenlijk doen om vrij te zijn? En dan heb ik het over deze vrijheid. Geloven. Geloven dat Jezus voor jou gestorven is. En daarom kan je vrij zijn. Geloven dat al wat hij gedaan heeft. Al het verzoenende werk tussen God en tussen de mens. Jezus heeft eigenlijk onze hand gepakt. En zegt kom, ik wil die middelaar zijn. En niet voor niets zegt hij op een gegeven moment. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik wil die middelaar zijn tussen jou. Want je kan alleen niet tot God komen. En Jezus wist waarom hij ging sterven. En uiteindelijk is hij het eeuwigdurend offer geworden. Voor hetgene wat je gedaan hebt. En hetgene wat je misschien jammer genoeg, ik, nog gaat doen. Ja. 1 Petrus 2 zegt. En dan sluiten we het af. Hij zegt. U bent door God uitgekozen. Om een koninklijk priesterschap te zijn. Mensen die door God afgezonderd om overal te vertellen de goedheid en de grootheid hoe hij is. Die u geroepen heeft vanuit de duisternis naar het licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelfs het volk van God. Wauw. Je bent een broer van Jezus. Weet je dat? Zegt de Bijbel, is niet verzint voor mij. Mijn broeders, zegt hij. Ik noem je mijn broeders en mijn zusters. Zegt hij, wat een eer. En aan de andere kant, kijk dan eens naar je eigen leven. De manier waarop je leeft. De manier waarop je beweegt. Ik wil niet veroordelen wie ben ik. Moet ik me tekort komen op een wc-rol schuiven? Heb ik een paar nodig misschien. Maar ik ben aan het leren. Paulus zegt zo mooi. Niet dat ik het reeds heb, maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar naar die perfectie. Om te zijn zoals Jezus was. Ik jaag ernaar. Elke dag weer opnieuw, zegt hij. Strek ik me uit om af te leggen. Aan te nemen. Aan te doen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik wil zijn zoals Jezus is. Als we priesters geworden zijn. Een koninklijk priesterschap. Koninklijk priesterschap. En Christus is onze hoge priester. Hebreeën schrijft er een heleboel over. Als wij die priesters zijn, dan zijn wij ook mensen die andere mensen mogen de hand pakken en zeggen van, kom op, ik wil die middelaar zijn. Weet jij de weg naar God? Ja, nee, ik weet het niet. Maar ik wel. Ik heb het ondervonden toen ik 19 was. Toen er iemand was die me de weg wees naar Jezus. Ik snapte er geen fluit van. Maar ik wist dat ik hem nodig had. En mag ik je hand nemen, zei hij. Ik zei, natuurlijk, ik snap het niet. En toen gingen we bidden. En dat was het begin van een nieuw leven. Dat is priesterschap. Dat je als man en vrouw een ander meeneemt. Zegt, wil jij Jezus leren kennen? Ik heb altijd moeite om te zeggen, ik ken hem. Omdat wat ik weet ook van God is maar zo'n klein stukje. Elke dag is het anders, nieuw en fris. Maar in die relatie, ik leef in een relatie met de levende God van Israël. We zijn zijn volk geworden, niet in de plaats van Israël. Maar we zijn zijn volk geworden, zijn kinderen. We zijn een koninklijk priesterschap. Dat moet je hierop hebben. Koninklijk priesterschap. Krijg je haast kapsones. Hè? En tegelijkertijd onderzetten, het is puur genade. Pure gift vanuit de hemel. Meer niet. Niet verdiend, maar wel gekregen. Puur genade. Een koninklijk priesterschap. Goden ten eigendom. Oh, wat een titel. Dat ben je of je bent het niet. Er is niks tussen. Je bent vrijgemaakt. En vrijgezet door het woord van de waarheid, de Bijbel. Dat je dat gelooft. Jij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik geloof dat. Je bent vrijgemaakt of je bent niet vrijgemaakt. En als je bent vrijgemaakt, dan gaat er een worsteling beginnen. Dat wilde ik net vertellen, zoals mijn vriend Danny ook deed. Ik heb genoten van de vijf jaar. Dat we 5 jaar dat we heel intensief elke woensdag met elkaar optrokken. Elke woensdag. Dat is een end hoor, 5 jaar. En wat hebben we gelachen en gehuild. Wat hebben we geknokt en gebeden. En het was God die zijn werk deed in Danny. En het was Danny die zei, Heer, ik kan het niet. Ik leg mijn al niet voor u neer. Ik kan het niet. Ik heb het nodig. Ik kan niet van de kook. Ik kan niet van de kook, maar met u kan ik het. Ik kan mijn pilsje niet laten staan. Ik kan mijn vingers niet thuis houden. Ik kan, vul maar in wat een mens kan verzinnen. Maar met u kan ik het. En ik heb diep respect voor zo'n gozer als deze. En wat mij blij maakt is dat ik heb gezien waarover ik het heb. Ik heb gezien dat het werkt. Ik heb gezien waartoe God in staat is in u en in mijn leven. Het heeft me geïnspireerd. Het heeft me blij gemaakt. Ja, dankjewel, Heer. We zijn blij met elke genezing. Lichamelijk. Mijn been is genezen. Mijn hand. Heer, machtig. Maar dit is net zo'n groot wonder. Dat iemand zegt, ik beslis om Jezus te volgen. Maar dan gaan, hè. Gaan met die banaan. Gaan. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil uw discipel zijn. Ik wil niks achterhouden. Ik wil voor u leven. Dan krijg je ruzie met je familie. Misschien wel met je man en je vrouw. Ik hoorde vorige week, iemand was tot geloof gekomen in Axel. Ja, hier, echt waar. In Axel. En... Op een gegeven moment hoorde ik dat. We hadden haar een boekje gegeven, een mooi boekje. Geen statuten van de kerk of zo hoor, want die hebben we niet. Ja, hebben we wel, maar die zijn ondergeschikt. Wat we geloven, dat heet dan zo. En we hadden een boekje meegegeven. Nu heb je gebeden en je leven aan God gegeven. En er stonden gebeden in. En ze begon die gebeden op te lezen toen ze thuis zat. En haar vriend, die liep om me heen en zei, wil je je kop houden alsjeblieft? Ik word er misselijk van. Stop. Want ik wil dat niet als je mij zijn, dat je dat doet. Ja, dat is de gevolgen. Dat is het gevolg. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Dat is licht en duisternis. En de Bijbel zegt zelfs, als het een beetje verdrukking veroorzaakt, hou het voor vreugde. Lekker. Maar het is wel zo. Dan ben je op de goede weg. Ik heb het niet over fanatieke mensen. Nee. Ik ben ook niet een dag van streek als ik niet een keer over de Heer Jezus heb gesproken hoor. Alles de week niet. Maar je bent een priester. Koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Je bent vrij of je bent niet vrij. Je bent een priester of niet. Meer is er niet. Jezus zegt, die wie niet bijeenbrengt, die verdeelt. Je bent voor mij of je bent tegen mij. Er is niks anders. Er is niks anders. Ja, maar ik ben nog aan het leren dat het mag. Maar ben je vrijgemaakt of niet? En als je vrijgemaakt bent, één ontmoeting met de Heer Jezus. Een echte ontmoeting met overgave. Ik weet nog hier, er was hier een gozer, hier zo. En dat was vrij in het begin, alweer 2 jaar geleden of zo. En we waren aan het zingen, hier zo. Ik bedoel dat niet onbeleefd, meer als een grapje. De Heer was nog niet binnen. En we waren aan het zingen. En op een gegeven moment, je merkte, hier is Gods geest. Oh, hier is Gods geest. Hier was de kracht. Geen eigen gemaakt feestje met mooie liederen. Maar hier was Gods geest aan het werk. En die gozer die zat, ik viel op zijn knieën. En ik schrok, mag je best weten. En die riep het uit, Jezus, ik heb u nodig. Ben je het alweer vergeten of niet? Ik niet. Ik niet. En hij gaf zijn leven aan de Heer. En hij zat al een soortje handel vast, joh. Dat leven wil je niet leven. Nee. Ai, ai, ai. En God heeft een mooi mens van hem gemaakt. Hij is er vandaag niet, vandaag erover kan spreken. En dan gaat u zeggen, wie was dat dan? Wie zit er niet? Wie wel? Wie niet? Wie wel? Laat me met de Heer bezig zijn. Maar snap je wat ik bedoel? Eén ontmoeting met de Heer Jezus. Eén ontmoeting. In het begin van de dienst werd er gezegd, Heer, laten we onze hart openstellen. Laten we... Het is geen emotie. Het is tegen God zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben een hufter, zo heb ik dat ook gedaan. Heer, ik ben een hufter. Ik heb u nodig in mijn leven. Ik heb alles. Ik had een kevertje met een open dak. Ik kon wijven versieren. Ik had een barretje thuis. Ik had alles. Maar ik had niet... Ik had een gat in mijn hart. Ik had Jezus nodig. En nu niet meer wegrennen, Daan. Nu niet meer wegrennen. En ik heb gekozen toen ik 19 was. Kon er niet meer onderuit. God is zo lief. Hij liet me een wonder zien van mijn nichtje die dood was. En die uit oudjaarsavond werd ze kapot gereden. En dan was mijn buurman, die ging bidden met haar. Ik heb dat wel vaker verteld. Die ging bidden met haar. Die man kon ik niet eens. En hij zei, ik had de polslag vast. En nichtje van 16, ik was 19. En het was helemaal kapot, botten eruit. Hoofd open, helemaal stuk gereden. Door een auto. En hij knielde neer. En ik had de polslag vast en er werd minder einde verhaal. En die gozer die ging bidden. Had ik nog nooit gezien. Die, ja, wel bidden. Maar die ging bidden. Weet je wat hij zei? Hij zei, Heer, ik geloof niet dat het uw wil is dat dit meisje sterft. En toen hij dat bad, kwam de polslag terug. Dat is een speurtocht geworden van 1,5 jaar voor mij. Dat is niet waar, dat kan helemaal niet. Ja, maar ik heb het toch gezien. En uiteindelijk moest ik me overgeven. Naast mijn barretje. In mijn kamer. En zei, God, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Als u echt bestaat wat die maloten zeggen. Doe dan iets. Doe iets. Ik weet niet wat u kan. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En God raakte me aan. God raakte me heel bijzonder aan. En ik wist het. Dit is God. Ik wist het. Dit is God. En ik keerde me om en ik zag niemand. Ik zei, dit is God. En ik heb daar gekozen. Zei, Heer, ik geef mijn hele leven aan u. Ik snapte geen fluit van. Maar ik geef mijn hele leven aan u. Een beetje onderdak en broek aan me komt. En een beetje eten. Meer niet. En dan zegt Carla erachteraan, later heb ik gevraagd, dat is mijn vrouw, mag het iets meer zijn? Carla zegt dat er altijd, ik hoor dat altijd in mijn gedachten. Eén ontmoeting, open je hart. Open je hart naar God toe. Misschien snap je een heleboel dingen niet, misschien gaat het helemaal anders dan dat je in de kerk gewend bent. Moet je eerlijk zeggen, ik voel me echt op mijn gemak. Dat ik weet dat God hier is. God is hier en die wil mooie dingen doen in uw leven. Zullen we eerbiedig zijn? Zullen we eerbiedig zijn? Ze hebben mij gezegd, in de eeuwigheid is geen tijd. Vader, dank je wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat we niet alleen uit uw woord mogen lezen, Heer, maar dat we ook uit persoonlijke ervaring, dat we een wolk van getuigenis om ons heen hebben. Zoals in de Bijbel ook beschreven staat in Matteüs aan het einde. Een wolk van getuigenis van grote mannen Gods die ons voorgegaan zijn, Vader. Ook vandaag zijn hier vele getuigenissen. Hier zijn mensen die kunnen vertellen hoe hun oog genezen is op een wonderlijke manier. Hoe u mensen vrijgezet hebt, hoe ze dingen losgelaten hebben. Daarom durf en kan ik het ook met volle overtuiging prediken, Vader. Ook in mijn eigen leven. Hoe u me losgeweekt hebt. Hoe u me vernieuwd hebt. Hoe u me weer honger gegeven hebt naar uw woord, Vader. Wat vrijmaakt. Ik zeg u dank, Vader, voor deze ochtend. Heer, we willen een klein moment nemen, Heer. Om een uitnodiging te doen. Om mensen keuze te laten. Heer, ik voel in mijn hart dat het is net alsof we in de etalage hebben staan kijken naar allerlei dingen. En Heer, het zou niet eerlijk zijn als we zouden zeggen dat de winkel open is. We kunnen vandaag bij u terecht met waar we mee worstelen. Met onze pijn, met ons verdriet. Bij u is geen veroordeling. Heer, met onze pijn en verdriet kunnen we bij u terecht. En daar willen we een moment voor nemen, Vader. En terwijl we eens onze ogen dicht hebben, alstublieft, uit respect naar God toe en voor elkaar. Wil ik vragen, als u zegt, ik merk dat God me geraakt hebt vanmorgen. En ik heb behoefte aan gebed. Dat kan van alles zijn, dat kan perfectie zijn. Gisteren zei de Heer tegen mij, perfectie, perfectie. Ik heb goed nieuws, je wordt nooit perfect, je bent perfect in Christus. Maar je huishouden zal nooit perfect worden. Misschien ben je over perfect. Een perfectionist. Om secuur te zijn is goed. Misschien zit je daar aan vast. Er zijn een heleboel andere dingen waar je aan vast kan zitten in het leven. Dan is dit de plaats. Gewoon een eenvoudig stoffig zaaltje hier. Om bij Jezus te komen. Als je zegt, ik heb gebed nodig voor een bepaald onderwerp waarmee je worstelt. Misschien zeg je, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet vrij. Kom naar voren, we gaan bidden, we gaan je vrijzetten. We gaan je vrijzetten. Misschien heb je zonde in je leven, wil je het kwijt. Jezus nodigt je uit en zegt, kom naar voren, we willen met je bidden. De Bijbel zegt, wie ze kwijtscheldt, zijn ze kwijtgezonden. Wat gebonden is op aarde, zal gebonden zijn in de hemel. God heeft ons gereedschap gegeven als kerk, als gemeente. We willen voor je bidden. We willen dat je groeit. We willen dat je niet meer een slaaf van de zonde bent. Wat het ook mag zijn in jouw leven waar je aan vast zit. Maar dat we bidden. En ik bid en ik vraag om dan naar voren te komen. Maar alleen maar als je het wil. Alleen maar als jij het wil. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Kom gerust naar voren. We willen graag voor je bidden hier aan de zijkant. Wil ik je uitnodigen om te komen staan hier. Niet omdat ik meer ben. Ik kom naast je staan als een gelijkwaardige. Als iemand die je lief hebt, zoals God ons lief heeft. Kom gerust staan hier. Wat je nood ook is. Hoe schandelijk misschien ook. Hoe je er ook voor schaamt wat je in het donker doet. Maar kom staan en we willen bidden dat God die lijn verbreekt en dat hij je vrijzet. Want wie door de Zoon is vrijgemaakt is waarlijk vrij. Je hoeft niet elke keer weer terug te gaan en je schuldig te voelen omdat je Gods regels overtreedt. Lees het woord van God. Het zal je vrijmaken.